Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast BNR Beurs. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt politiek. Nina van den Dungen.
Welkom bij de allerlaatste BNR breekt politiek. Het programma waarin luisteraars direct contact kunnen hebben met Tweede Kamerleden. Vandaag dus voor het laatst in het panel dan maar meteen twee vaste gasten die best wel vaak geweest zijn. Zoher El-Yassini van de VVD, welkom.
Leuk, dank.
En Niloufer Gunohan, ook al vaak geweest hier, onafhankelijk Kamerlid, ook welkom.
Dankjewel.
En we kunnen gewoon allemaal wel zeggen, we kappen er alle drie mee.
Ja.
Ja.
We hebben iets gemeen. Deze,
inderdaad, BNR breekt stopt.
Wacht even, ik kap niet trouwens met BNR. We kappen met BNR breekt.
Ja,
vanwege
BNR
de FM-veiling waar we miljoenen en miljoenen voor hebben neerleggen. Wat best pijn deed in de portemonnee.
Waarbij ik bij die uitzendingen was. Dat vond ik zo mooi. Nogmaals gefeliciteerd.
Dat ja, was echt, dat is, oh. Ja, maar goed, het deed dus wel pijn in de portemonnee, waardoor we hetzelfde programma moeten killen, namelijk BNR breekt. Er is volgende week nog een slot uitzending, een hele week. En die staat onder leiding van Iwan. Dan dus geen BNR breekt politiek. Dus dit is de laatste. Dus ook een oproep aan alle bellers die nog met Kamerleden willen praten. Dat kan vandaag nog. 020-468-4x0. Ik zei al, jullie stoppen ook. Niloufer, je hebt het bekendgemaakt. Zoher, jij ook. Niloufer, in een notendop. Waarom?
Nou ja, wat ik mijn gezondheid was al heel lang gewoon echt, of nog steeds niet, volledig hersteld. Dus ik kwam niet verder toe dan werk en werk. Dus,
en een nieuwe partij oprichten.
Dat zat er echt niet in. Ik had wel eerst gesprekken van, zal ik het misschien een keer doen of niet? Als het, maar toen het kabinet viel, wist ik dat ik te weinig had. En toen waren de knopen snel geteld.
Ja, aan de andere kant, we zien ook een nieuwe partij opstaan, onder leiding van Pieter Omtzigt. Ligt die ideologisch gezien nog bij jou? Dat je denkt van, nou, misschien kan ik me daar nog bij aansluiten?
Nou, als je ziet wat mijn politieke achtergrond is, D66 volt. En Pieter, toch CDA, dat ligt toch echt wat ver uit elkaar.
Dus dat gaat hem niet worden? Dat nee. Sluit je uit?
Ja, ja. Nee, en ik vind Pieter echt een heel goed Kamerlid. En absoluut denk ik ook heel goed dat hij meedoet aan de verkiezingen. Maar het is niet mijn politieke kleur.
Nee, dus als hij jou opbelt, kun je niet toch komen praten?
Nou, praten kan altijd, maar ik zie mezelf daar niet tussen.
Nee. Zoher, jij stopt ook.
Ja, dat klopt.
Waarom?
Ja, ik heb er deze zomer goed over nagedacht. En mijn hart is altijd mijn navigator in het leven geweest. En daar luister ik ook altijd heel goed naar. Daar heb ik nooit spijt van gehad. En deze zomer had ik ook van, wat wil ik? Wil ik nog een periode door? En dan committeer je jezelf aan voor 4 jaar, want dat is niet niks.
Nee, en je zit er al 6 jaar?
En ik zit er al 6,5 eigenlijk. Mm-hmm. Dus ik had zoiets van, gaan we door of gaan we iets nieuws doen? En mijn hart begon sneller te kloppen bij het woord iets nieuws. Ja. En toen had ik zoiets van, nou weet je wat, de wereld ligt helemaal open. Dus we gaan kijken wat we gaan doen.
Maar was je niet per definitie klaar gewoon met de politiek?
Nou, als je al alles bij elkaar optelt en Niloufer weet zelf ook een beetje hoe die politieke sfeer er ook is. Je merkt wel dat toen ik binnenkwam in 2017, dat het een andere politieke cultuur was dan dat het nu is. En dat heeft ook wel een beetje meegewerkt in mijn beslissingen. Steeds vaker in loopgraven, steeds vaker die permanente campagne om bezig te zijn met filmpjes te maken in plaats van echt goed de regering te controleren met wet en beleid te komen en voorstellen te doen en veel sneller die plenaire zaal proberen op te zoeken om die camera te pakken.
Dus dat speelt wel mee.
Dan denk je ook van, ik ben altijd wel een parlementariër geweest. En dan,
dat is hem niet helemaal. We gaan naar het breekijzer.
BNR breekt. Breekijzer.
Ja, de komende Tweede Kamerverkiezingen die worden echt ontzettend spannend. En het lijkt een machtsblokkenstrijd te worden tussen de VVD met Dylan Jesielgus, de combinatie PvdA GroenLinks met Timmermans, BBB met Caroline van der Plas en natuurlijk ook deze.
We hebben dit weekend een nieuwe politieke partij opgericht. Nieuw sociaal contract.
Van Pieter Omtzigt. Nou, er is eigenlijk helemaal geen pijl op te trekken wie er na 22 november in het torentje zit. Dus staat ook de kiezer voor een dilemma. He, wil je nou je stem inzetten om jouw ultieme kandidaat naar de hoogste positie in Den Haag te brengen? Of wil je eigenlijk gewoon veiligstellen dat een andere partij niet wint? He, die er heel erg goed voor staat in de peilingen. En stem je daarom misschien wel expres op diens grote concurrent? Terwijl dat misschien niet helemaal per se jouw partij is. Ik ben heel benieuwd wat jij gaat doen. Weet je het al? Ons breekijzer is Ik ga komende verkiezingen strategisch stemmen. 020-468-4x0, dat kun je bellen. Dan kan je natuurlijk ook live hier meepraten met Niloufer Gundogan en met Soher El-Yassini. Je kan ook gewoon stemmen op Instagram, maar bellen is gewoon het leukste. Dus doe dat, 020-468-4x0. En ik roep ook zeker vrouwen op om een keer te bellen, want ik vind de heren altijd superleuk, maar die zijn altijd in de meerderheid. Dus laten we ook een keer vrouwen hier nou, de meerderheid zal helemaal mooi zijn, maar ik ben heel benieuwd.
We zijn in de studio nu wel in de meerderheid.
Dat klopt, dat is zeker waar. 66%. Ja. Soher, ben je het eens of oneens? Ik ga komende verkiezingen strategisch stemmen.
Voor mezelf niet. Ik vind altijd dat je je stem moet uitbrengen op hetgene waarvan je het contact hebt met die partij waarvan je denkt van, hey, die staan voor mijn waarden, die gaan voor mij knokken en vechten. Mm-hmm. Mensen in mijn omgeving die in het verleden wel strategisch hebben gestemd, zeggen achteraf altijd van, toch spijt van. Ik had toch gewoon op de partij moeten stemmen die overeenkwam met wat ik wil, in plaats van dat ik het strategisch deed. Dus ik zou zeggen, kijk gewoon welke partij het beste bij je past. Mm-hmm. Voor mij is dat de VVD. En stem daar gewoon op. En laat dan op een gegeven moment ook gewoon de samenleving en Nederland dan kiezen van wat het straks na 22 november gaat worden.
Ja, Niloufer. Ik ga komende verkiezingen strategisch stemmen. Eens of oneens?
Dat zou voor mij de allereerste keer zijn. En het spookt wel door mijn hoofd, ja.
Waarom dan?
Nou, om een optelsom van redenen. Kijk, de partij waar ik denk dat ik op zou gaan stemmen, die gaat sowieso niet de grootste worden.
Je zou nog, want Volt is jouw ideologische partij, daar ben je bij begonnen.
Nee, ik zou niet meer Volt stemmen na alles wat er is
gebeurd.
Ja,
maar dat is,
ja, nou,
maar dat is persoonlijke redenen natuurlijk. Want ideologisch gezien staan ze nog dichtbij je.
Alhoewel ik wel vind dat Volt in de afgelopen periode behoorlijk over links is gegaan en weinig oog heeft voor de staatsschuld. Ook de mondiale schuldenberg. En dat vind ik zeer zorgwekkend. Makkelijk even die geldpers maar aanzetten, terwijl er al 7000 miljard euro is bijgedrukt en daar heel gemakzuchtig over stappen. Vind ik iets te veel eurofilie. En dat vind ik ongezond voor de financiën. Dus dat is voor mij ook echt inhoudelijk. En ik heb er altijd, toen ik nog in de fractie zat, geprobeerd om met gezond fiscaal beleid daar een tegenhanger in te zijn. Maar sinds ik er niet meer ben, is het gewoon de geldpers aanzetten ongeveer het adagium. Dus nee, dat is voor mij echt wel
passeert station?
Ja, dus dan zou D66 voor mij nog het meest dichtbij uitkomen, denk ik. Maar ik had wel met mezelf gezegd, ik ga echt aan de verkiezingsprogramma's kijken van alle partijen.
Ja.
En er zijn sowieso partijen die voor mij altijd afvallen. Ik zal nooit een PVV of een FVD kunnen stemmen. Christelijke partijen stem ik ook niet, want daarvoor ben ik veel te veel een liberaal. Nou, te veel naar links. Je hebt me net gehoord kritisch zijn op geld uitgeven. SP valt ook af, dus dan blijft een groepje over zo rond dat midden, dat kans zou kunnen hebben, waarvan ik van tevoren dacht, dan komt D66 mogelijk het hoogst uit.
Ja.
Maar misschien ga ik geen D66 stemmen.
Om dat strategisch stemmen te
doen. Om te voorkomen
dat iemand.
Nou, niet om te voorkomen dat iemand. Maar
of juist om te zorgen dat iemand.
Na Kok is er gewoon geen premier meer geweest die wat meer aan de progressieve linkse kant zat. En ik vind dat er echt sinds Balkenende hebben we alleen maar gewoon best, in mijn ogen, best wel conservatieve rechtse premiers gehad. En ik vind dit land moet voorwaarts. En daarom zou ik denken, Timmermans is een optie. Maar nogmaals, de verkiezingsprogramma's, heel belangrijk. Wat willen ze met geld doen? Wat willen ze met onderwijs doen? Met zorg doen? Dus ik wacht nog even af.
Ik zet bij jou gewoon voorzichtig met potlood eens. Hè? Over de komende verkiezingen ga ik strategisch stemmen.
Voor het eerst in mijn leven. Dat vind ik ook echt een novum.
Ja, dat, zeker. Ons breekijzer, ik ga komende verkiezingen strategisch stemmen. We hebben veel bellers, dus laten we lekker van start. Rob, goedemorgen.
Ja, goedemorgen Nina. Ja, ik ben het niet eens met de stelling. Ik ga een volksvertegenwoordiger kiezen op basis van de functionerende, geleverde prestaties. Wat dat betreft, dat hoeft nog niet eens een nummer 1 van de lijst te staan. Daar voel ik me best bij. We moeten gewoon goede volksvertegenwoordigers hebben. Daar draait het primair om. En dat strategisch stemmen, ja, dat wordt heel moeilijk. Want je moet ook kijken naar de Eerste Kamer. Ik noem ook maar het voorbeeld van de verkiezingen van 2012. Toen was het kies Samson of kies Rutte.
Ja.
Dat is echt de keuze tussen links en rechts. En wat gebeurde er? Ze gingen samen in de kabinetten. Dat was een grote disillusie voor de PvdA. Want die gingen van 38 naar 9 zetels terug. Een verlies van 29 zetels. En ook bij de VVD waren er heel veel mensen die zich eigenlijk het ootje genomen voelden. Dus dat strategisch stemmen. Nee, ik kies gewoon voor een goede volksvertegenwoordiger waar ik vertrouwen in heb. En ik wil de volksvertegenwoordigers ook in de studio hartelijk danken voor hun inzet gaf de afgelopen jaren. Want dat is een heel zwaar beroep.
Dank u wel.
Dank u wel.
Heel mooi, Rob.
Al mooie woorden.
Heel mooi, Rob. Ik weet dat je volgende week nog belt, maar ik ga je niet meer spreken. Dus heel veel dank voor alle belletjes die je hebt gepleegd naar BNR Breekt Politiek. We gaan even naar meneer Huygens. Goedemorgen.
Met Huygens, goedemorgen. Weer een heer der schepping. Ik heb mijn vrouw gevraagd, maar die komt niet.
Nou, ik ben ook heel blij dat u meldt, hoor, meneer Huygens.
Oké. Ja, het is helaas de laatste keer, hè?
Ja, voor Breekt Politiek wel. En ik ben heel benieuwd. Gaat u komende verkiezingen strategisch stemmen?
Nee, ik denk het niet. Ik heb nog niet eens goed begrepen wat strategisch stemmen is. Maar laten we geen moeilijke dingen erin brengen. Het is toch een moeilijk zat. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen, bestudeer de verkiezingsprogramma's. En draag geen nieuwe dingen. Misschien kan dat niet eens. Strategisch stemmen is toch tegenstanders die niet eens ben tegen kunnen stemmen.
Ja, eigenlijk een beetje. Ja, dan zegt u best treffend, ja.
Nou, dus dat is iets nieuws. Ik weet niet eens of dat past in de verkiezingsregels die er zijn. Dus ik zou zeggen, begin er niet aan. Het is toch al moeilijk zat. Doe gewoon wat iedereen zou moeten doen.
Die het beste bij je past.
Stem. En ik hoop dat de verkiezingsopkomst groter wordt. Het is een mooie opkomst, hè?
Jazeker. Mooi gezegd. Dank u wel, meneer Huygens. Averos, goedemorgen.
Goedemorgen, meneer.
Zeg het maar. Ja,
Het wordt heel moeilijk kiezen, omdat er zijn zoveel partijen en ze moeten kleur bekennen welke partij voor wat staat. Er zijn zoveel belangrijke punten. Mm-hmm. Stikstof en er komt heel veel problemen die moeten opgelost worden. Maar ik vind toch heel voorzichtig, moet er gekeken worden wie beter is. Kijk, ik ben ondernemer. Dan moet ik zelf kijken welke partij goed is voor de ondernemers. Mm-hmm. Ja, het zit Timmermans en daar komt ook een paar partijen die het niet zoveel ervaren heeft. Dus dan moet je ook goed kijken. Want kijk, Pieter Omtzigt, dat blijkt dat hij nu al 40 zetels heeft. Maar ja, nee. Hij heeft nooit gereageerd.
Nee, maar jij zegt, ik twijfel dus nog wel. Maar je gaat niet strategisch stemmen. Maar je twijfelt nog wel.
Ja, ik twijfel nog wel. Want nu weet ik precies welke gaat het worden.
Nee, we hebben gelukkig nog wel 3 maanden. Dus dat scheelt weer. Dankjewel, Averos. Ik ga naar Ernst. Goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, ik ben het... sorry, weer een man trouwens. Maar alhoewel ik zeker...
Je bent ook van harte welkom, hè? Begrijp me niet verkeerd.
Ja, oké. Nee, ik stem niet strategisch. En ik vind eigenlijk ook de kleurrijke politiek... in die zin wat kleinere partijen... dat is helemaal niet zo'n probleem. Ik zou wel je graag zien dat de mensen elkaar wat meer opzoeken... en wat minder inderdaad op de man afspreken. Mm-hmm. Minder ophef over de personen en meer samenwerken op de inhoud. Ik, dat zou ik wel graag terugzien na november.
Heb je er vertrouwen in?
Ja, als het gaat over mijn eigen partij, heb ik er zeker vertrouwen in. En ik zou zeggen, neem daar een voorbeeld aan en zoek elkaar op. En laat zien, hè, dat als het ook gaat over de vertrouwen in de politiek inderdaad... dan is dat echt nodig. Dat mensen gewoon niet meer op de man af... En mensen worden dat ook zat. Ik volg altijd met interesse de politiek. Ik zit elk jaar met algemene politieke beschouwingen op de publieke tribune. Maar als dat steeds maar jijbakken zijn, dan denk je van ja... Ja, je wordt het zat. Waarvoor zit ik hier eigenlijk?
Ja, dan haak je af. Mooi gezegd, Ernst. Dank je wel. Frodo, goedemorgen.
Hey, goedemorgen Nina. Ja, ik moet natuurlijk even bellen.
Ja, ik had het niet anders verwacht.
Ja, een weekend zonder gebeld hebben met Nina, dat is geen weekend.
Maar niet, nee.
Maar over stemmen. Ik stem voor mijn kinderen. Kijk, het beleid wat nu gemaakt wordt, dat is meestal voor mijn kinderen. Kijk, want mijn kinderen die komen straks in een hele grimmige wereld terecht. Althans, daar ben ik bang voor. Mm-hmm. Met meer klimaatdruk, meer kostendruk, voedseldruk en dat soort dingen. Dus mijn stem gaat echt naar partijen die denken aan de toekomst. Dus niet strategisch, maar gewoon de toekomst.
Dus echt die past bij jouw idealen waarvan jij denkt wat zij doen, dat is belangrijk voor mijn kinderen.
Ja, en nog even een shout-out naar Nieuwenberg. Ik vind het echt een geweldige, sterke vrouw. Dus dat wil ik nog even meegeven.
Nou, ik word er weer gelegen van, wat leuk.
Hoeft helemaal.
Mooi gezegd. Dankjewel, Frode. En dankjewel ook jij voor al die telefoontjes naar Breekt. En we spreken je volgende week nog natuurlijk met Iwan. Ik ben nog wel even benieuwd. Er wordt natuurlijk ook vaak gezegd van ja, mensen die nu gaan stemmen. Er komen heel veel partijen die gaan meedoen. Vorige keer waren het er volgens mij 37 die een poging deden. Uiteindelijk hebben we nu 21 of 22 partijen in de Kamer. Tuurlijk, je kan heel erg idealistisch op de partij stemmen die bij jou past. Maar dan krijgen we waarschijnlijk ook heel veel kleine partijtjes zo her. Is dat niet erg?
Er zit wel een gevaar in de versnippering. Want uiteindelijk wil je ook een kabinet hebben. In welke vorm dat ook is. Dat ook gewoon een slagvaardig beleid kan maken. En uiteindelijk ook in de Tweede en Eerste Kamer erin krijgt. En hoe meer partijen je samenwerkt in een kabinet of in een coalitie. Hoe diffuser het wordt. Hoe groter de kans is dat de verschillen worden uitvergroot. Dus daar zit inderdaad wel wat in. Maar daarom zijn deze verkiezingen de komende 3 maanden zo ongelooflijk belangrijk. Omdat het echt wel ergens over gaat. Dus het is ook de verantwoordelijkheid van de verschillende politieke partijen. Om ook in de debatten die de komende 3 maanden gaan komen. Duidelijk te maken waarom het zo ongelooflijk belangrijk is om op te stemmen.
Ja, Niloufer, wat denk jij met al die versplinteringen en kleinere partijen? Wordt de slagkracht dan aangetast?
Nou, ik heb daar ooit een politicoloog over gehoord. Dat het alternatief weinig partijen nog slechter is. En het is ook een golfbeweging. Ik geloof dat ergens in de jaren 30 er op een gegeven moment iets van 40 fracties in de Tweede Kamer zaten. Dus er is altijd een tijd van versplintering en dan weer van samenklonteren. Want GroenLinks, PvdA gaat nu samen. Wie weet wat er dadelijk nog aan fusiemogelijkheden nog op andere terreinen gewoon zijn. Maar goed, wat Zohar zegt is wel waar. Dat is denk ik altijd de worsteling tussen genoeg vertegenwoordiging van alle geluiden in de samenleving in de Tweede Kamer versus een bestuurbaar land. Daar zit wel een bepaalde spanning in. Maar ik vind dat het vooral tijd wordt om eens over het aantal Kamerleden te gaan praten.
Hmm. Oh?
150 is veel te weinig.
Ja?
Ja.
Ja, ik denk hoe meer stemmen in de Kamer, hoe onoverzichtelijker het wordt.
Nee, het heeft ook te maken met, en dat is ook weer een wetenschappelijke basis. De derde machtswortel schijnt gewoon de beste formule te zijn voor de omvang van een land versus de representatieve vertegenwoordiging. En met de omvang van Nederland kom je uit op 259. En als je ons afzet tegen heel veel andere landen met een kleinere bevolking zoals Denemarken, die zitten, dacht ik, op 10 miljoen inwoners ongeveer.
Ja.
En die hebben 179 parlementariërs. Dan kan je het werk echt, de werkdruk
heel beter verdelen.
Ja, want dat is ook een van de dingen waar we allemaal over klagen. De werkdruk is gigantisch.
Ja, zo her zal het daarmee met je eens zijn, maar ik zie je verder twijfelen over meer.
Dat de werkdruk gigantisch is wel zeker, want dat zie ik ook bij collega's. En hoe kleiner de fracties zijn, hoe meer werkdruk er is. Tegelijkertijd is het wel zo dat als we kijken naar het verleden en wat normaal is, dan zien we dat dat in tegenwoordige tijd niet meer zo makkelijk opgaat vanwege social media.
Ja.
En social media en internet heeft eigenlijk een knuppel in het hoendok gegooid van hoe we met elkaar omgaan, ook in de politiek. Want wat je wil is parlementariërs die eigenlijk hun werk doen. En ik heb achter de schermen vaak ook bijvoorbeeld de commissie Verzoekschrift en Burgerinitiatieven. Die vergadert achter gesloten deuren omdat het echt goed werk is wat wel vertrouwelijk wordt gedaan. Dan zie je steeds vaker dat Kamerleden een afweging moeten maken tussen sta ik in die zaal met de camera's of vaak achter de schermen goede dingen doen. En dan zie je dat het eerste wordt gekozen.
Ja.
En dat is zonde. En dat is ook wat je krijgt
met
dat je meer Kamerleden krijgt, is niet de vraag of dan de werkdruk op een gegeven moment beter evenredig wordt verdeeld, of dat die meerdere Kamerleden toch weer op zoek gaan naar de waan van de dag. Dat moment en dat clipje.
BNR breekt. Politiek. Nina van den Dungen.
Nog 5 minuten heb je om te bellen over de stelling. Ik ga komende verkiezingen strategisch stemmen. Dus heel snel de telefoon pakken. 020-468-4x0. Jeroen heeft dat gedaan. Jeroen, goedemorgen.
Hi, goedemorgen Nina. Was super jammer dat jullie stoppen.
Met vinden wij ook.
Okay. Nou, super trots op jou. Hey, ik heb een vraag aan de twee Kamerleden. We zien dat er eigenlijk het vertrouwen in de Nederlandse overheid, wat ik althans heb gehoord, dat ligt behoorlijk laag. Onder de 25%. En mijn vraag aan hun, overigens erg trots op hun, is hoe kan je nou gewoon al die stemmers naar de stembus krijgen?
Ik vind het een goede vraag. Ik ga het eerst even aan Zohair voorleggen.
Dat is echt een pittige vraag.
Als het vertrouwen laag is, waarom zou je dan nog gaan stemmen?
Ik denk dat politieke partijen een aantal verantwoordelijkheden hebben met betrekking tot die verkiezingen. Een belangrijke is een goede diverse lijst. En diversiteit wordt te vaak in de Nederlandse samenleving gekeken in huidskleur en geslacht. Nee, het is diversiteit van perspectief, van types.
Opleidingsniveau, alles.
Precies. Dat is veel breder dan dat.
Mm-hmm.
Het tweede waar politieke partijen verantwoordelijk voor zijn en moeten zijn, is dat ze ervoor zorgen dat ze volksvertegenwoordigers op die lijst zetten die echt voor mensen knokken en aan de slag gaan en de ruimte krijgen om te laten zien dat ze voor mensen knokken. Dus de partijen hebben ook de verantwoordelijkheid om de Kamerleden ook gewoon iets meer ruimte te geven om te laten zien dat ze voor mensen staan.
Mm-hmm.
In plaats van dat men het toch vaak in de samenleving het gevoel heeft van ja, nee, maar ja, goed, het zijn een beetje backbenchers en die stemmen maar mee.
Ja.
Het is juist de bedoeling dat je naar buiten en naar voren toe duidelijk laat zien. Nou zie ik heel veel Kamerleden die dat echt heel goed doen. Alleen dan moeten we met z'n allen nog meer werk van maken om ervoor te zorgen dat dat vertrouwen iets meer terugkomt. Maar er is gewoon nu ook in vooral de westerse wereld veel wantrouwen richting instituten en parlementen. Dat is een ontwikkeling in de 21ste eeuw nu.
Miever, heb jij daar nog aanvulling op? Hoe je deze mensen, die ook echt een weinig vertrouwen nu hebben in de Kamer, in de politiek als geheel, hoe je die naar de stembus krijgt?
Ik denk dat je gewoon het alternatief is nog veel erger. Dus ik wil niet vanuit een angstappel doen. Maar dat is gewoon niet stemmen, is gewoon echt het denk ik, het meest zinloze in een als je wil dat democratie functioneert. Dus ja, ik ga denk ik gewoon vooral nu heel weinig gevoel heb ik erbij. Er is geen partij waarvan ik echt gewoon denk, oh ja, daar loop ik helemaal van over. Maar ik vind het gewoon, je moet je mond houden als je niet stemt. Want dat is het minste wat je kunt doen als burger, is dat je je stem uitbrengt. En ik vind dat dus heel belangrijk. En dat komt denk ik voor mij ook, waarom ik dat zo sterk en principieel voel.
Mm-hmm.
Omdat ze natuurlijk de achtergrond van mijn ouders is een land wat gewoon de democratie hard heeft uitgehold.
Turkije.
Ja, Turkije. Mm-hmm. En dat wil je toch niet. Je wil niet zeg maar gewoon daar debat aan zijn.
Ja.
En ik denk dat de democratie met al haar gebreken en onvolkomenheden is absoluut het allerbeste bestuursmodel wat we met elkaar ooit hebben bedacht.
Ja.
Plus het is de plek, en dat is heel uniek in een democratie, dat een zelfreinigend vermogen. Dus daar waar de fouten worden gemaakt, kan ook worden hersteld. En dat zal een dictatuur of een autocratie nooit doen. Die zal fouten niet eens toegeven.
Ons breekijzer, ik ga komende verkiezingen strategisch stemmen. Ik heb nog plek voor één beller en dat is Esther. Goedemorgen.
Goedemorgen met Esther. Naar aanleiding van je oproep dacht ik, nou, ik ga bellen, want ik ben inderdaad...
Ik ben je eeuwig dankbaar.
Dagelijks naar jullie, dus ik denk, nou, ik ga even inbreken.
Helemaal goed.
En ik ben, ik weet niet of het strategisch stemmen is, maar ik ga in ieder geval stemmen op een partij die nu nog niet geregeerd heeft.
Mm-hmm.
Omdat ik vind dat die hebben laten zien, ja, dat het niet helemaal naar mijn mening goed gegaan is.
Maar die nooit geregeerd heeft of de afgelopen periode niet geregeerd heeft?
Nee, de afgelopen periode, maar ja, misschien ook wel nog nooit geregeerd heeft.
Hm.
En dat is voor mij wel strategisch, want ik heb eigenlijk alle partijen wel gehad in het hele spectrum.
Ja.
Dus ik zit niet vast in mijn leven aan één partij, maar ik ga nu wel echt wel kijken van, goh, ik ga andere mensen een kans geven die allerlei briljante ideeën hebben. En een beetje nieuwe energie erin. Dus dat is misschien niet heel strategisch, maar in ieder geval niet iets wat al aan zet geweest is.
Jij bent echt op zoek naar echt de nieuwe bestuurscultuur. Kunnen we het zo stellen?
Ja.
Mooi
ik
gezegd.
Ik ben daar ook wel gevoelig voor. Als ze dat zeggen in praatprogramma's van er moet nu maar eens een nieuwe saus overheen. Dan denk ik, ja, eigenlijk heeft denk ik heel Nederland daar behoefte aan.
Helder, dankjewel voor het bellen, Esther. Hebben jullie begrip allebei voor strategische stemmers die vooral stemmen om een andere partij niet aan de macht te laten komen, zo heer?
Ja, absoluut, tuurlijk. Ik bedoel, sowieso als je in het stemhokje staat, dan doe je dat voor jezelf. En elke afweging is altijd een juiste afweging, want het is je eigen afweging.
Hmm.
Tegelijkertijd is het wel zo'n, de laatste beller die zei dat. Hè. Ik ga toch stemmen op een partij die nog nooit heeft gereageerd. Ik snap dat sentiment ook wel. Tegelijkertijd zeg ik ook dat het altijd gekoppeld moet worden aan de ideeën die zo'n partij ook heeft voor jezelf. Want als je bijvoorbeeld graag wil dat je minder belasting betaalt omdat je wat meer wil overhouden, en je gaat op een partij stemmen die nog nooit heeft geregeerd, die vervolgens de belastingen voor de middenstand omhoog knallen,
mm-hmm.
Ja, dan word je belang niet gediend. Dus het is ook heel belangrijk om de combinatie van een eventuele strategische stem wel te koppelen met wie komt er nou op voor je belang. Want dat is het uiteindelijk. Je stemt omdat je je belang voor jezelf of je kinderen, zoals een van de bellen zei. Volgens mij was dat Fredo die dat zei.
Frodo.
Je stemt voor je belang. En dus ook met een strategische stem, zorg altijd dat het in je eigen belang is. Want dat is namelijk waar onze democratie om draait.
Ja, en in ieder geval, jij zit zelf te twijfelen, hè, of je niet strategisch gaat stemmen. Dus jij kan zeker begrip opbrengen ook voor die groep.
Ja, en ik zie dat ook bij heel veel van mijn vrienden. Bijvoorbeeld, top of head denk ik aan een vriendin die eigenlijk neigde om Partij voor de Dieren te stemmen. En die nu waarschijnlijk toch Timmermans gaat stemmen. En een andere vriend bijvoorbeeld, ondernemer, altijd VVD heeft gestemd, maar het onacceptabel vindt dat het kabinet hierom is gevallen. En nu neigt naar D66. Dus strategisch stemmen kan ook gewoon zijn, zoals bij die vriend, ik ben boos. Jullie hebben de taak niet goed gedaan.
Afstraffen.
Ja, ik heb altijd op jullie gestemd. Hm. En jullie verprutsen het nu op 5000 nareizigers. Onacceptabel. En dat hij dus wijkt dus uit naar de sociaal-liberale kant. En die andere vriendin die wijkt dus uit naar een premierskandidaat.
Ja. Je merkt echt dat er in de samenleving steeds vaker mensen politiek verweest zijn. Ja. Waarbij
zwevend, hè, noemden we 30, dat.
Ja, precies. Nee, maar kijk, zwevend, dan twijfel je nog tussen een aantal partijen. Echt verweest is dat je het gevoel hebt dat je nergens thuis voelt. En dat je dus uiteindelijk ook gewoon toch maar... Want zo'n,
zo
ja, precies, inderdaad. Want ik kijk even
naar... Treurige conclusie, denk, toch?
Ja, op zich... Ja. Wel, maar dat zien we in de ontwikkeling in de hele samenleving. Het aantal leden van politieke partijen gaat nog steeds naar beneden. Maar ja, het aantal leden bij de vakbond blijft ook maar naar beneden donderen. De omroepen, dat zijn allemaal, dat zijn allemaal zaken die we terugzien. Dus ik snap het op zich ook wel. Maar een D66 bijvoorbeeld in het kabinet, die heeft samen met de andere coalitiepartijen, VVD, CDA en ChristenUnie, met z'n vieren besloten om het kabinet van laten vallen. Dus als iemand dan stemt niet meer op de VVD, omdat hij het kabinet heeft laten vallen en dan naar D66 gaat, is het natuurlijk, dat is ook wel weer dat ik denk van
nou,
ja,
maar ze hebben met z'n vieren. Het is wel de VVD die gewoon heel erg een punt maakte van migratie. Dus laten we daar gewoon ook wel gewoon de feiten benoemen zoals het is. De anderen hadden daar gewoon geen probleem mee. Dus ja, ik snap deze analyse van deze vriend ook heel goed. Dus en dat ben ik het met hem eens. Als je 5000 man niet kunt oplossen, dan kan je stikstof zeker niet oplossen.
Ja, maar dat geldt voor de schermen. Voor alle coalitiepartners.
Ik ga dit breekijzer even afsluiten. Ik ga komende verkiezingen strategisch stemmen. Op Instagram, 53% is er mee eens en 47% oneens. Het ligt onnoemelijk dicht bij elkaar.
Too close to call.
Ja, absoluut. Zometeen na het nieuws van 11:30 gaan wij praten over de rommel van McDonald's. Klimaatclubs die vinden namelijk dat de MEC een statiegeldsysteem moet gaan opzetten voor al die bakjes en zakjes en bekers. En we hebben het ook over de keuze van het demissionair kabinet om Wopke Hoekstra naar Brussel te sturen als de nieuwe eurocommissaris. Blijf bij ons, zometeen meer BNR Breekt Politiek.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster. Duik mee in de wereld van ESG. Dit seizoen verkennen we hoe bedrijven hun strategieën rond duurzaamheid vormgeven. Ontdek de nieuwste innovaties in energietransitie en de impact van waterstof. Wie zijn de ware koplopers in duurzaamheid? Ik ben Donatello Piras, presentator, en samen met Roetroei brengen we koplopers in ESG. Elke maandag om 2 uur te horen op BNR Nieuwsradio.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Missie H2. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt politiek. Nina van den Dungen.
Welkom terug bij Breekt Politiek. Met in het Kamerledenpanel vandaag Niloufer Gundogan, onafhankelijk Tweede Kamerlid, en Zoher El Yassini, VVD Tweede Kamerlid. Allebei nog heel even, want ook allebei afzwaaiend. Dus nog 3 maanden hier in Den Haag knokken. Ja. En dan gaan we jullie ongetwijfeld weer op een andere plek zien. We gaan praten over het nieuws van de dag, want waar de ene deur dicht gaat, hè? Net zoals voor jullie, gaat een andere weer open. En zo ook voor Wopke Hoekstra, want de carousel draait door, kunnen we wel zeggen. Het kabinet draagt hem voor als vervanger van Frans Timmermans. Want met zijn vertrek uit Brussel kwam er weer een Nederlandse vacature vrij voor de functie van eurocommissaris. Volgens premier Rutte is Hoekstra de ideale kandidaat, zei hij tegen de NOS.
Hij is natuurlijk zeer breed ervaren, financiën en buitenlandse zaken. En na alle gesprekken vond ik dit een verstandige voordracht.
Ja, dus Hoekstra dan op de post van Timmermans. Timmermans was vicevoorzitter van de Europese Commissie. En hij had klimaat, de Green Deal, had hij in zijn portefeuille. Wat Hoekstra dan krijgt, dat is nog niet bekend. Zoher, dit is toch wel de baantjescarousel ten top?
Nee, dat vind ik niet. Klaas Dijkhoff heeft een keer heel mooi gezegd tijdens een algemene politieke beschouwing. Ik bedoel, het is niet alsof ze van het hockeyveld aflopen dat je ze meteen erin kan stoppen. Het is een bestuurder met veel ervaring in de politiek, met financiën, met buitenlandse zaken. Die heeft een netwerk opgebouwd. Dus ik snap de overweging van het kabinet heel goed.
Is hij de juiste man?
Het is niet aan mij om dat te zeggen, want oprecht, en ben ik heel eerlijk in, het is niet mijn portefeuille als Kamerlid. Maar ik heb hem in ieder geval wel in de Kamer gezien en hoe die ook opereert. En het is inderdaad ook een vakkundige bestuurder.
Niloufer, vind jij het de juiste man voor de juiste baan?
Nee.
Waarom niet?
Nou, ik vind hem gewoon niet sterk genoeg. Dat vind ik gewoon echt. Ik vond hem als minister van Financiën niet sterk genoeg. Vond hem als minister van Buitenlandse Zaken niet sterk genoeg.
En maakt het dus concreet? Waar zit hem dat dan in?
Ja, dat is... Dat zit misschien ook in persoonlijke irritatie. dat hij een aantal dingen gewoon, vond ik, veel te lang niet heeft opgepakt. Zoals toen in corona-herstelfonds Nederland een van de laatste landen was die een plan indiende. Dat vond ik gewoon echt gewoon de antwoorden die erop kwamen, waarom dat zo lang moest duren voor Nederland. Dat vond ik echt altijd onbevredigend. Ik vond hem daardoor niet doortastend overkomen. En dat gevoel is bij mij nooit weggegaan. Ik heb niet het gevoel dat hij on top is. Mm-hmm. Dat idee.
En verbaast het jou dan dat het demissionair kabinet wel gewoon kiest voor Hoekstra? Denk je van, ja, die hebben een inhoudelijke keuze gemaakt? Of was het de baantjescarousel?
Ja, het verbaast mij wel. En het was gisteren in de appgroep met vrienden dat we echt zoiets hadden van, is dit nou echt het beste wat ze hadden kunnen bedenken? Er zijn echt wel hele goede mensen in Nederland die dit heel goed hadden gekund. En met alle respect voor Wopke, het is een hele aardige man, maar ik vind het echt niet de sterkste minister die we hebben.
Europarlementariër Sofie in het Veld, die hadden wij vanochtend te gast op BNR, en zij was ook niet heel enthousiast.
Er is nog een jaar te gaan in dit mandaat, eigenlijk nog minder, omdat de Europese verkiezingen daar nog voor zitten. Ja, dan wil je dat de nieuwe eurocommissaris die tijd optimaal kan benutten. Nou, Wopke Hoekstra kan dan ervaren zijn als minister, maar hij zal in Brussel gewoon helemaal opnieuw beginnen om zijn weg te vinden. Ja, daar gaat hij tijd mee kwijt zijn. Terwijl tegelijkertijd Diederik Samsom, die samenwerkte met Frans Timmermans, die zou feitelijk zo naadloos daarin kunnen schuiven en meteen effectief zijn.
Ja, zo her. Samsom klinkt inderdaad heel logisch om dat jaartje even op te vullen dat Timmermans weggaat.
Ja, maar waarschijnlijk zullen er nog een hele lijst aan mensen zijn die op zich ook logisch zouden klinken. Maar ik denk dat het kabinet ook gewoon heeft afgewogen van, joh, wie willen we voortdragen, met wie hebben we samengewerkt, wie kennen we, wie heeft een netwerk opgebouwd in Europa en internationaal, want dat is ook belangrijk als eurocommissaris. En het is een hele belangrijke functie in Europa, dus ja heel
Esther
begrijpelijk.
Esther de Lange had ik een logischere gevonden.
Sorry, wie?
Esther de Lange had ik ook. Nou, zij is CDA-europarlementariër, kent het parlement door en door, weet echt van de hoed en de rand. Echt een vrouw die daar heel lang ook zit. Inhoudelijk gewoon op de hoogte. Dus als het afweging CDA had moeten zijn, dan had ik haar gewoon heel sterk gevonden. Diederik Samsom was inderdaad. Maar er waren meer mensen waarvan ik echt, deze keuze heeft mij oprecht verbaasd. En in die politieke junkie-appgroep van mijn vrienden, iedereen. Dus ik ben
maar
niet.
Maar vrees je dan vriendjespolitiek? Dat hier gewoon
dat vind ik wel heel cynisch. Maar wel gewoon, het moet iemand uit ons midden zijn van het zittende kabinet. En dat er niet breder is gekeken dan welke andere mensen zijn ook capabel voor deze functie.
Ja, is dat dan inderdaad niet nog een wonderlijke keuze zo her? Dat je dan je eigen minister van Buitenlandse Zaken dus naar Brussel ziet vertrekken. Daar moet je dus ook weer een vervanger voor hebben in het demissionair kabinet.
Plus dat minister Schijmacher ook met de zwangerschapsverlof gaat binnen. Ja. Wordt normaal gesproken zou dan de minister van Buitenlandse Zaken dan die post ook over kunnen nemen. Dat wordt dus inderdaad ook nog wel een
uitdaging
in het
toch kabinet. Ja, dus toch des te dus meer dat is wel, keuze,
ja, maar goed, het kabinet moet daar dus ook gewoon een oplossing voor vinden. En dat moet dus ook gewoon kunnen uitleggen, ook richting de Tweede Kamer. Nog even over Esther de Lange. Kijk, ik snap de overweging ook. En het is inderdaad, ik heb haar heel hoog zitten. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook een hele sterke, krachtige Europarlementariër die je daar weghaalt en dan weer als eurocommissaris daar neerzet. En dan heb je weer een gat daar. Dus je zult altijd wel, je hebt altijd wel
gaten.
Ja, precies, die moet je uiteindelijk ook
maar
opvullen.
Nu is er één departement dat twee ministers straks mist.
Ja,
dus dat is wel een heel groot gat voor een heel belangrijk departement. Mm-hmm. Dus ik vind hem
dus,
gek.
En dus, maar, ja. Nee, maar dus ook de verantwoordelijkheid van het kabinet om dat in goede banen te leiden, om ervoor te zorgen dat daar ook demissionair straks iemand komt die de kar kan trekken, ook als de andere minister met zwangerschapsverlof is.
Ja.
Om dat goed te regelen. Nou, volgens mij worden ze daarvoor betaald.
Nou, Rutte die zei 2 dagen geleden, ik ga er uitgebreid over nadenken. Dus hij was er na 2 dagen uit. Dus over 2 dagen spreek ik jullie weer. Want dan weten we wie het gat van Wopke Hoekstra gaat opvullen.
Ja, maar ja, word ik dan weer uitgenodigd? Komt het dan weer langs? Hoe gaan we dat doen?
We richten er een appgroepje op. Ja. Zullen we dat doen?
Ja, dan nee, leuk.
We gaan
ik
even
een appgroep van mijn vrienden.
Misschien moet je mij ook even toevoegen. Ja, zo is het. In die appgroep aan. Want,
kunnen we dan ook even alle vaste luisteraars van Breekt even toevoegen? Want dan wordt het echt
dan
een
hele grote appgroep.
Ja, maar dat wordt wel heel gezellig.
Neem ik al een bedrijfsaccount, want anders ga ik niet bijhouden.
Notificaties die je binnenkrijgt. Ja.
We gaan nog even naar een plan van 7 milieuclubs, waaronder de Stichting Nederland Schoon, MOB en het recyclingnetwerk. Die willen een uitbreiding zien van de statiegeldregeling. Dat roepen ze op in het AD. Zwerfafval op en rondom de parkeerplaatsen van bijvoorbeeld de McDonald's is een heel groot probleem. Een bedreiging voor de natuur, voor diersoorten. En daarom zeggen zij statiegeld op alle pakjes, zakjes en bakjes. En de kartrekker moet dus zijn die grote gele M, de McDonald's, dat zeggen ze. Ze hebben het zelfs al helemaal uitgedacht. Elke vestiging moet een inleverpunt krijgen met de mascotte erbij, die clown. En klanten krijgen dan 50 cent terug per ingeleverd frietbakje of hamburgerdoosje. Nilofer, goed plan?
Nou, ik ben deze zomer met de auto naar Italië gereden en terug. En als je dan ziet wat er onderweg allemaal een afval ligt bij die parkeerplekken, dan
in
denk
Nederland
je,
of in Italië?
Het grootste deel, dus rij je dan door Duitsland heen natuurlijk. Ja. En ik heb ook wel behoorlijk wat in Italië gereden. Maar in Duitsland zit heel veel McDonald's gewoon bij. Dan denk je echt gewoon, jongens, ik vind ten eerste de McDonald's zelf een eigen verantwoordelijkheid hebben. Mm-hmm. Dat ze dit zelf, als ik het zie in één zomer, dan moeten zij het toch iedere dag zien, lijkt me. Dus de McDonald's had gewoon al veel meer eerder hierop moeten inzetten. Ja.
We hebben mega afvalbakken, hè, overal staan. Waar je vanuit je autoraam, zonder echt goed te mikken.
Ja, maar dat zit dus niet in het gedrag van mensen. Dus want als ik iedere keer dat ik daar sta te laden in de buurt van zo'n McDonald's in Duitsland, al die
troep zie.
Ja, dan.
Maar gaat statiegeld het oplossen?
I don't know. Maar iets moet je denk ik wel doen. Want het is echt niet te verdragen. Het is gewoon. In deze tijden dat we weten van klimaatverandering, Noord-Europa overstroomt, Zuid-Europa in de fik staat. Dit soort afval is echt niet van deze tijd meer.
Zo her?
Ik erger mezelf dood aan al het afval. Kijk, ik kom niet naar de McDonald's. Ik probeer fastfood zoveel mogelijk te vermijden, want ik heb de neiging om dan echt op te blazen. Dan kan ik op een gegeven moment ook niet meer door deuren. Maar ik erger me aan het afval. Tegelijkertijd, wat ik ook zie, is dat ik niet denk dat statiegeld de oplossing gaat zijn voor twee redenen. De eerste is, we hebben op blikjes hebben statiegeld. Is dat geregeld vanuit de Tweede Kamer. Wat je ziet is juist meer verloedering. Omdat ook daklozen, met name in grote steden, vuilniszakken en vuilnisbakken opentrekken op zoek naar blikjes. Waardoor je dus nog meer verrommeling krijgt. Maar het vervolg is ook, want volgens mij is dit ook het plan wat ook in Frankrijk is. Herbruikbare verpakkingen. Die moet je ook schoonmaken. En dat kost ook heel veel water. Dat heeft ook milieueffecten. Vooral wanneer je droogt hebt en problemen met de watervoorziening. Tot slot denk ik ook dat het ook een beetje een soort de luie psychologie is door zomaar iets te subsidiëren of te belasten of weer staatsgeld op te gooien. Ja. Volgens mij moet je samen als gemeente en bedrijf nadenken over hoe je ervoor zorgt dat de bakken slimmer worden geplaatst. Dat die bakken, als die vol zijn, ook snel worden geleegd. Mm-hmm. Want dat hoor ik ook vaak, dat die McDonald's bakken overvol zitten.
Echt absoluut.
Echt waardeloos.
Dat je echt denkt, hoezo? Dat was een van de dingen dat
precies.
Ik zeg dan grotere bakken neer, jongens.
Of leeg ze vaak. En dat is ook een verantwoordelijkheid van de gemeente. Dus ik denk dat deze oproep, als ik heel eerlijk ben, een beetje de luie psychologie is van laten we het maar statiegeld opgooien en dan lasten we vanzelf wel op. Ja. Het is veel complexer dan dat. En volgens mij moet je goed nadenken over hoe zorg je ervoor dat er geen verrommeling ontstaat. Mm-hmm. In plaats van hoe kunnen we mensen weer straffen met meer geld betalen voor met betrekking tot statiegeld.
Ja, ik geef natuurlijk nooit mijn mening in een eigen show, maar dit is de laatste breek politiek. Weet je wat mijn plan is?
Nou?
Kentekenscanner.
Oh,
even een kenteken scannen.
Ja.
Volgende keer dat die auto komt, poep op zijn hamburger.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.
Duik mee in de wereld van ESG. Dit seizoen verkennen we hoe bedrijven hun strategieën rond duurzaamheid vormgeven. Ontdek de nieuwste innovaties in energietransitie en de impact van waterstof. Wie zijn de ware koplopers in duurzaamheid? Ik ben Donatello Piras, presentator, en samen met Roethoei brengen we koplopers in ESG. Elke maandag om 2 uur te horen op BNR Nieuwsradio.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Missie H2. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030.
BNR breekt.
De laatste BNR breekt politiek met Nilofer Gundogan, onafhankelijk Tweede Kamerlid, en Zoher El Yassini, Tweede Kamerlid voor de VVD. Nog even jullie eigen nieuws. Zoher, jij wilde het hebben over het mbo, dat is jouw portefeuille, en het nieuwe schooljaar is begonnen.
Ja.
En dan het studieadvies. Wat is daarmee?
Klopt. Nou ja, kijk, we zien in de samenleving, dat zijn eigenlijk toch wel de donkere wolken waar ik mij zorgen over maak voor de toekomst. En ook Frodo had het over zijn kinderen en later. We zien een enorme krapte op de arbeidsmarkt. En dat betekent dat het niet vanzelfsprekend is dat wij de faciliteiten activiteiten waar wij als Nederlanders gebruik van maken, dat dat gewoon zo doorgaat. Of het nou in de zorg is, of bouw van huizen, of het installeren van zonnepanelen. En ik denk dat het wel belangrijk is dat jongeren ook gewoon voor de toekomst in ieder geval ook een studieadvies meekrijgen. Niet alleen op wat ze goed kunnen, wat ze zelf leuk vinden, maar wat ook nodig is voor de samenleving. En ik vind ook dat daar gewoon het kabinet ook moet gaan inzetten om ervoor te zorgen dat die studiekeuze op de juiste manier gebeurt.
Ja.
Want we zien nog steeds dat jongeren voor een opleiding kiezen, en ik pak hem er even bij, administratief medewerker, dat als ze op niveau 2 bijvoorbeeld afstuderen en klaar zijn, dat uit cijfers blijkt dat na 12 maanden ze nog steeds dat de helft geen baan heeft.
Die administratief medewerker?
Op mbo-niveau.
Ik dacht echt dat die, dat daar heel veel vacatures voor waren. Maar dat is dus helemaal niet zo.
Nee, want wat blijkt dus ook uit de rapporten die ook in opdracht van het ministerie zijn gevraagd, is dat van bijvoorbeeld niveau 2 de helft na 12 maanden een baan heeft van 12 uur of minder.
Ja.
Dat is eigenlijk in feite geen baan, want je kan daar niet van leven. En dat betekent dus in feite dat we een enorme krapte op de arbeidsmarkt hebben. Heel veel mensen nodig hebben en gewoon echt met de hand in het haar zitten.
Maar moet je dat soort studies dan numerus fixus opzetten? Of moet je studenten verleiden om iets anders te kiezen?
Heel eerlijk, dat eerste, dat zou ik heel fijn vinden. Ik weet alleen niet of er een meerderheid in de Tweede Kamer is die bereid is om met mij daarin de volgende stap te nemen.
In 3 maanden?
De komende 3 maanden, inderdaad. Maar ik zou dat heel graag willen, dat er ook een numerus fixus komt op wat ze dan heel chic noemen. Opleidingen met een lage arbeidsmarktperspectief.
Ja.
Want het is bizar en belachelijk dat in de zware krapte die we hebben op de arbeidsmarkt, we nu nog steeds studies aanbieden waar uiteindelijk in de samenleving niemand om vraagt. En dan zul je ook gewoon moeilijke stappen moeten maken en zeggen, nou, een deel van die bekostiging vanuit het ministerie moet teruggeschroefd worden.
Nilofer, zou jij ervoor zijn?
Zeker. Ik vind dat wij gewoon echt een beetje naar een decadentie aan het hollen zijn. Waarvan we vooral de funkant en het gemak van een baan meer waarderen dan de toegevoegde en gecreëerde waarde die uit een baan komt. En ik denk dat vooral ook jonge meiden veel meer interesse moeten gaan krijgen. En dat moeten we aanbakken. Dus dat moet je ook positief, denk ik, gewoon doen. Om technische opleidingen vooral te gaan doen. Hm. Daar zit geld in, daar zit perspectief in, daar zit je onafhankelijkheid in. En dat beeld dat super zwaar is en ingewikkeld. Weet je, er is een drempel, denk ik, die vooral tussen de oren zit. En daar moeten we, denk ik, vanaf.
Ja, en die drempel die zie je vooral met jonge mensen, jonge Nederlanders met een niet-westerse afkomst, die vaak ook bijvoorbeeld een soort kantoorstudies gaan doen. Terwijl hun doel is om financieel op een hele goede positie terecht te komen.
Ja.
Altijd met gastcolleges zeg ik, denk nou eens over nou om nou in de techniek te gaan, in de bouw. Je kan als eigen ondernemer, als je eenmaal start, kan je dan op een gegeven moment echt goed geld verdienen.
Ja.
En zorgen dat je dromen waar worden gemaakt. Want je hebt uiteindelijk ook gewoon financiële goede inkomsten nodig om die droom te kunnen bouwen van het mooie leven wat je heel graag wil.
Mooi. Ik ben benieuwd wat jij de komende 3 maanden nog net voor elkaar krijgt op dat vlak.
Keihard knokken. En we doen het namelijk voor de jongeren. We doen het voor de Nederlandse samenleving en die arbeidsmarkt. Want welvaart is niet vanzelfsprekend. Daar moeten we heel hard voor werken.
Nilofer, jij wilde het nog hebben over de mugshot van Trump.
Ja. Jeetje.
Wat een lelijke foto, hè?
Nou, en vooral ook, en ik denk dat iedereen dat voelt, het heeft ook iets surreëls. Dat een voormalige president als een maffiabaas gewoon naar de gevangenis gaat, 2 ton moet betalen. En dat je echt gewoon denkt, in een film zou je dit nog niet eens kunnen bedenken. En het gebeurt real. En het is natuurlijk gewoon voor een politieke junk. Als ik, en met mij denk ik jullie ook, dit is natuurlijk gewoon een hele andere vorm van politieke geschiedenis wat hier nu wordt.
Ja, maar hij kijkt woedend, woest op zijn mugshot, maar hij geniet hiervan, want hij weet dat het hem alleen maar zetels oplevert.
Nou ja, maar de andere kant is natuurlijk ook gewoon dat hij heeft, het is een infame reputatie. Laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, hoeveel presidenten hebben dit nou voor elkaar gekregen?
Ja, maar goed, dat had hij al.
Nou, het wordt alleen maar.
Het wordt nog veel erger?
Ja, ik vind van wel. Dus laat ik het niet voor anderen bepalen. Maar ik dacht echt, holy, wat lees ik hier nu weer? Wat zie ik hier nu weer?
Ja, Soher, hoe keek jij ernaar?
Ja, ik heb in ieder geval ook analisten in de Verenigde Staten gehoord dat die mugshot, dat die pose die hij doet, dat het ook echt een signaal is richting zijn kiezers en achterban om te laten zien, ik ben strijdbaar, ja. Ik geef mij niet over. Dus
hier heeft hij heel erg goed over nagedacht.
Ja, maar dat is het dus ook. Je ziet dus ook dat die foto eigenlijk gewoon de start is van de campagne voor Trump. En hij is immens populair in de Verenigde Staten. Veel mensen die onderschatten dat enorm. En de Democraten staan gewoon slecht in de peilingen. En hij staat binnen de Republikeinse kandidaten staat hij heel hoog, nog verder dan DeSantis. Dus dit worden hele bizarre Amerikaanse verkiezingen. En het zal me niet verbazen dat als zij voor die tijd hem niet weten te voordelen, dat hij misschien nog kan worden ook.
Ja, daar ben ik bang voor. En ik was in het najaar in Canada. En als je daar met progressieve politici praat, wat ik dus heb gedaan, dan hoor je echt zorgen dat hun buurland, hun belangrijkste buurland, hun enige buurland,
totaal instabiel wordt.
Totaal instabiel wordt. Ja. En dat zal ook effect hebben voor Europa. Maar zij zullen het meeste voelen.
Maar die openbare aanklagers, ja, die gaan het heel moeilijk krijgen, want ze gaan voor een RICO-case. En dat is wat ze normaal gesproken gebruiken om maffiabaas in de gevangenis te krijgen. Dat is de Racketeering Influence Corrupt Organization Act.
Ja.
En dat is een hell of a job. Maar dat doen ze dus vanuit de staat en niet vanuit de federale overheid. Dit wordt echt wel...
Voor politieke
junkies is het popcorn.
Maar het wordt crazy.
Het wordt een circus.
Misschien wel net zo crazy als de komende verkiezingen hier in Nederland.
Nee. Amerika is altijd alles is groter.
Het was ook zeer cynisch bedoeld. We gaan nog even kijken wat de trending is. Heineken natuurlijk, want dat bedrijf heeft eindelijk, kunnen we wel zeggen, afstand gedaan van de activiteiten in Rusland. 1800 werknemers van Heineken Rusland hebben nog wel even een baan. De Russische Arnest Group neemt alle aandelen en de 7 Heineken brouwerijen over. Voor het symbolische bedrag van €1. Ja, Heineken verwacht €300 miljoen af te moeten schrijven. Ja, je zou zeggen, ze hadden op zijn minste prijs van een biertje kunnen vragen, toch?
Bier!
Wat kost een biertje nu, weten jullie het?
€3,5 of zo?
Zo erg, ik kijk jou aan.
Ja, het hangt er vanaf waar je gaat zitten.
Ja, dat is waar. Maar
soms
Amsterdam.
Als, ja, Amsterdam zit ik €7, €8 voor de bier.
Oh, okay. Dat is een hele grote.
Dat wordt wel een hele halve liter. Maar zo herdrinkt ze gewoon per halve liter.
Ik drink geen bier.
Oké, nee, ik ben ook een wijndrinker. Hashtag Vera Bergkamp. De Tweede Kamervoorzitter liet in een verklaring op X weten dat ze na november niet terugkomt in de Haagse politiek. Ze zat er 11 jaar en ze zegt, er breekt nu een nieuwe fase aan. En het is ook voor mij tijd voor wat nieuws. Als laatste natuurlijk de Dutch Grand Prix. Want de eerste vrije training van de Formule 1 in Zandvoort, die begint bijna over iets meer dan een half uur. Boffen voor de racefans, want het zou droog moeten blijven vandaag. De fans stromen harder binnen dan de regen. Morgen is het waarschijnlijk wat anders, maar voor een paar spetters zijn deze fans in elk geval niet bang, zeggen ze tegen NH Nieuws.
Vierde weekend dat er regen wordt verwacht, dus dat bof ik mee.
Het is niet dat het je dag verpest. Zo, ja, droog had natuurlijk lekkerder geweest, maar ja.
De sfeer doet het.
Ja. Het verpest je dag niet, vind ik. Het maakt het ook wel weer leuk en anders.
Gaan jullie kijken? GP?
Nee.
Ja, misschien.
Oké, nou, hele enthousiaste mensen hier in de studio. Ik zelf ook, ontzettend. Leuk. Dit was BNR Breekt Politiek. Zoals gezegd, we moeten ermee stoppen vanwege de grote kosten die BNR heeft moeten neerleggen voor de FM-veiling. Breekt, dat is een van de programma's die het helaas niet heeft gered. Heel veel dank aan mijn panelleden. Niloufer Gunogan, onafhankelijk Tweede Kamerlid. En Zoher El Yassini, Tweede Kamerlid voor de VVD. Allebei nog 3 maanden. Veel
Nina,
sterkte voor jullie
ook. Bedankt. Ja. Want BNR Breekt was echt heel leuk innovatief om Kamerleden hier in de studio te krijgen, om met luisteraars in gesprek te gaan. Dit is echt wel heel gaaf hoe jullie dat hebben gedaan de afgelopen maanden. En jullie hebben in ieder geval meegeholpen en meegewerkt om ervoor te zorgen dat die kiezer en die politicus dichter bij elkaar komt. En ik wil jou ook specifiek ook echt bedanken, want de manier waarop je het hebt geleid en hoe je het hebt gedaan, echt mijn complimenten. En menig presentator mag echt met veel jaloezie naar jou kijken hoe jij dit aanpakt. Dank voor alles.
Dank je wel. Wat een mooie woorden.
En daar sluit ik me volledig bij aan.
Dank jullie wel. Heel veel dank aan ook alle andere Kamerleden die zijn gekomen. En natuurlijk ook aan alle luisteraars die hebben ingebeld. Die hebben meegepraat, meegedebatteerd met alle politieke stellingen. Ik heb er in elk geval van genoten. En ik blijf gewoon bij BNR, hoor. Ik ga niet weg.
Oeja.
En nou lekker huilen buiten de studio. Fijn weekend.
Business Booster.
Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.